Hey, superleuk dat je luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Mijn naam is Stella Heeman. En als geaardheidscoach voor lesbische vrouwen ga ik je in deze podcast alles vertellen over hoe jij er nu achter komt of je op vrouwen valt of niet. Maar dat niet alleen. Ik deel ook met je hoe de reis daarna is. Alles komt aan bod. Van weer leren voelen en keuzes durven maken met dit gevoel, tot aan daten met vrouwen, lesbische seks en natuurlijk ook lesbische relaties. Heel veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Vandaag gaan we het hebben over geaardheid en de hersenen. Nou, ik krijg heel vaak mailtjes of berichtjes met de vraag of geaardheid nou aangeboren of aangeleerd is. En of het ook terug te zien is in de hersenen. Nou, één naam die vaak naar voren komt in het debat over geaardheid en de hersenen is Dick Swaap. Dick Swaap is een Nederlandse neurobioloog die baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen onze hersenen en onder andere seksuele geaardheid. Hij is in Nederland een van de meest invloedrijke wetenschappers op het gebied van hersenonderzoek. Hij heeft onder andere het boek Wij zijn ons brein geschreven. Nou, ik vind het een super interessant boek, maar ik moet zeggen dat ik alles over de hersenen eigenlijk heel interessant vind. Het boek gaat over het leven dat begint in de baarmoeder en hoe de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dus dat de hersenen eigenlijk al vorm krijgen in de baarmoeder. Ja, het boek is niet een lekker wegleesromannetje. Denk niet, ik neem mee op vakantie en zwijmel hier lekker mee weg. Maar het geeft wel veel inzicht over de werking van het menselijk brein. Ja, echt super interessant. In het boek stelt hij dat veel aspecten van onze identiteit al voor onze geboorte worden bepaald door de manier waarop onze hersenen zich ontwikkelen. Dus hij zegt dat heel veel dingen die wij doen in ons leven eigenlijk al vast liggen in de hersenen. En dit geldt volgens Swaap ook voor geaardheid. Onderzoek dat Swaap gedaan heeft suggereert dat er subtiele verschillen zijn in de hersenen voor mensen met verschillende seksuele voorkeuren. Zo kan je bij lesbische vrouw bijvoorbeeld zien dat de hersenstructuren meer overeenkomen met die van heteroseksuele mannen dan met die van heteroseksuele vrouwen. Dit zijn overigens subtiele verschillen, hè? Dus hou daar wel rekening mee. Deze verschillen ontstaan dus al in de baarmoeder en worden beïnvloed door de hormonen die tijdens de zwangerschap vrijkomen. Meisjes die in de baarmoeder worden blootgesteld aan een hoger testosteronniveau dan normaal, blijken uit onderzoek dan ook vaker bi of lesbisch te zijn. Stress bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap kan ook invloed hebben. Dus doordat stress komt er cortisol vrij en cortisol heeft weer invloed op de geslachtshormonen van het kind in de baarmoeder. Dus Swaap geeft aan dat je geaardheid dus in de baarmoeder al ontwikkeld wordt en dat deze de rest van je leven vast ligt. De omgeving heeft volgens hem hier na de geboorte geen invloed meer op. Hierbij sluit ook aan dat er bijvoorbeeld bij conversietherapie, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar dat is de therapie waarbij mensen door het geven van elektroshocken van hun homoseksualiteit afgeholpen moeten worden. Maar eigenlijk blijkt dat helemaal niet effectief te zijn ten eerste. Ten tweede is het een zeer omstreden therapie die in sommige landen ook verboden is. In Nederland waren ze ook aan het kijken of die verboden kon worden. Maar een verbod zou in strijd zijn met het grondrecht van vrijheid van godsdienst. Dus daarom is het in Nederland niet verboden. Maar de therapie wordt niet meer vergoed in ieder geval. Maar het blijkt dus ook niet effectief te zijn. En dat past eigenlijk wel bij die stelling van Swaap. Dat de geaardheid al vroeg gevormd wordt en niet te veranderen is door die omgevingsinvloeden. Een andere theorie die wel vaker aangehaald wordt. Het gaat niet zozeer over de hersenen, maar wel over hormonen. En misschien heb je dit al vaker gehoord, is dat de verhouding tussen de wijs- en ringvinger bij lesbische vrouwen anders is dan bij hetero-vrouwen. Dus bij mannen en lesbische vrouwen is de wijsvinger volgens onderzoek van de Universiteit van Essex korter dan de ringvinger. Dus de wijsvinger is korter dan de ringvinger. Nou, dit hebben ze onderzocht door middel van tweelingonderzoek, waarbij een van de tweeling lesbisch was en de andere hetero. Ja, dit verhaal doet wel vaker de ronde, dus misschien heb je het al eens eerder gehoord. En het wordt soms ook een beetje versleten als een broodje aap verhaal, maar dat is het dus niet. Bij een ander onderzoek, wat hier verder nog naar gedaan is, wordt er zelfs gekeken of er een verschil zit bij de vingerlengte van het butch-type en het femme-type. Ja, voor wie dit nieuwe begrippen zijn, zal ik even kort uitleg geven. Het butch-type is de wat meer mannelijke vrouw en het femtype de meer vrouwelijke lesbienne. Nou ja, deze termen zijn eigenlijk al best wel oud en beginnen ook een beetje te verwateren. Wat ik ergens wel fijn vind, want ik hou niet heel erg van die stempels erop. Maar in ieder geval in dit onderzoek gebruiken ze nog wel. En uit het onderzoek blijkt dus dat de butch lesbo's, om het zo maar even te noemen, vaker een kortere wijsvinger hebben dan dat de middelvinger is, dan dat een femtype dat heeft. En er wordt aangenomen dat dit is omdat de butch lesbo's mogelijk meer testosteron hebben gekregen in de baarmoeder. Nou, deze onderzoeken zijn allemaal vrij kleinschalig en er zijn ook weer tegengeluiden te horen op deze onderzoeken. Oké, ik weet dat je nu waarschijnlijk in de tussentijd je vingerlengte aan het checken bent. En dat is ook helemaal oké. Maar mocht je twijfelen aan je geaardheid, weet dan dat het antwoord niet in je vinger zit. Al kan je natuurlijk altijd even kijken, dat is helemaal prima. Maar uiteindelijk zit het antwoord in je hart en in je eigen gevoel. Ik heb natuurlijk ook even mijn eigen vingers gecheckt om te kijken hoe het bij mij voor staat. En het blijkt inderdaad dat mijn wijsvinger korter is dan mijn ringvinger. Wat erop zou duiden dat ik voldoe aan het stereotype butch lesbo volgens dat onderzoek. Nou ja, zoals ik zei, hou ik dus niet heel erg van die termen. Maar het is wel interessant dat het bij mij dus eigenlijk wel klopt dat mijn wijsvinger korter is dan mijn ringvinger. Ja, als straks mijn vrouw thuis komt, dan ga ik ook eens even kijken hoe het met haar vingerlengte gesteld is. Oké, tot zover het bewijs dat het duidelijk een aangeboren zaak is als je lesbisch bent. Een tegengeluid komt uit onderzoek in de dierenwereld. In studies met ratten hebben wetenschappers bijvoorbeeld ontdekt dat de manier waarop een rattenmoeder haar jongen verzorgt invloed kan hebben op hun hersenontwikkeling en later gedrag, inclusief de seksuele voorkeuren. Oké, nu komt er een interessant verhaal hoor. Normaal gesproken likt een moederrat alleen de genitalia en anus van haar zonen. Nou, dan ben ik als ik dit lees al als boys mom. Ik heb twee zoontjes, blij dat ik geen moederrat ben. Maar oké, dat terzijde. Ik zal even teruggaan naar het onderzoek. Ze likt dus normaal alleen de genitalia en anus van haar zonen en niet van haar dochters. Zo werkt dat bij ratten. Maar als de dochters nou ook gelikt werden en dus eigenlijk als het ware als jongen werden behandeld op die manier, ontwikkelden deze meisjesratten dus een mannenbrein. Nou, super bizar. En dit komt doordat bepaalde genen die anders leiden tot een typisch vrouwelijke hersenontwikkeling niet tot uiting kwamen. Ja, eigenlijk komen we nu bij het ingewikkelde gedeelte van de epigenetica aan. Epigenetica gaat er eigenlijk over welke genen tot uiting komen en welke niet door invloed van de omgeving. Maar dit onderzoek wijst er eigenlijk op dat omgevingsfactoren, zoals in dit geval de mate van ouderlijke zorg, een impact kunnen hebben op de hersenstructuren die betrokken zijn bij gedrag en mogelijk zelfs bij seksuele voorkeur. Nou is dit natuurlijk een onderzoek op ratten. En uiteraard kun je dit dus niet vertalen zomaar naar de werking bij mensen. Er zou daar echt onderzoek naar gedaan moeten worden of dit bij mensen ook het geval is. Er is wel onderzoek gedaan dat genen van mensen überhaupt te beïnvloeden zijn door de omgeving. Zo blijkt bij kinderen die op jonge leeftijd slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling, dat dit kan leiden tot permanente biologische veranderingen in de hersenen. Dat toont dus aan dat hersenen wel degelijk te veranderen zijn door omgevingsinvloeden. Vooral op jonge leeftijd blijkt. Wat de theorie van Swaap over het algemeen, want Swaap die geeft heel erg aan van maar de hersenen liggen eigenlijk wel heel erg vast, hè, wat, door de ontwikkeling in de baarmoeder. Dus die theorie wordt daarmee een beetje onder druk gezet. Maar er is absoluut geen bewijs dat de omgeving van invloed kan zijn op de geaardheid. Wat natuurlijk weer een heel ander vraagstuk is. Dus eigenlijk is daar gewoon te weinig onderzoek naar gedaan. Nou, er is ook onderzoek gedaan naar feromonen. Nou ja, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Het woord feromoon heeft in zijn oorsprong Griekse woorden feran en hormon in zich. En betekent eigenlijk drager van opwinding. En feromonen zijn eigenlijk natuurlijke chemische stoffen die geproduceerd worden door insecten, dieren, mensen. En die worden geproduceerd om het andere geslacht aan te trekken. Door dieren worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt om een territorium af te bakenen. Maar ook om de seksuele bereidheid kenbaar te maken. Dus bijvoorbeeld een loops teefje, die produceert feromonen. En bij een teefje die kunnen dus op een kilometer afstand al de mannetjeshonden aantrekken. Dus dat is best ver. In de landbouw worden feromonen zelfs gebruikt om schadelijke insecten en knaagdieren te lokken. En feromonen worden, zoals musk is ook een feromoon, een dierlijk feromoon. En die worden gebruikt in menselijke parfums. Dus dat is ook interessant. En nu kunnen dus menselijke feromonen synthetisch nagemaakt worden voor persoonlijk gebruik. Ja, best bizar. Want het schijnt dus dat er een soort parfum is waarin feromonen zitten, zodat je andere personen aan kan trekken. Nou, heel bizar. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet wat de wetenschappelijke onderbouwing daarvan is. Maar interessant is het uiteraard wel. Maar ja, hoe werkt het nou met feromonen bij lesbische vrouwen? Nou, bij mensen zitten de feromonen voornamelijk in de oksels. Daar hebben wetenschappers intussen enkele stofjes gevonden die wel eens zouden kunnen werken als een soort lokstof, om het zo maar even te noemen. En die verschillende stofjes heten, dit zijn een beetje tongbrekers, dus ik hoop dat ik ze goed uitspreek. Maar ze heten androstenon, androstenol en androstadienon. Ik hoop dat ik het laatste goed uitspreek. Je hoeft het ook allemaal niet te onthouden, ik ga je niet overhoren, dus je mag het allemaal weer vergeten. Maar het is meer om je een beetje idee te geven van, wat voor invloed hebben die feromonen nou? Van die stoffen die ik net aangaf, daar hebben mannen er veel meer van dan vrouwen. En die productie neemt sterk toe in de puberteit en daalt op hogere leeftijd. Heel lang hebben onderzoekers zich gericht op de androstenon. En dat zit ook bijvoorbeeld in speeksel van mannetjesvarkens. En wat blijkt, als een zeugje van slechts enkele druppeltjes oppikt, neemt ze meteen een paarhouding aan. Dus in het dierenrijk heeft het superveel effect. De androstenon, ik zeg het vast niet goed, maar ja, dat lijkt de beste feromoonkandidaat van de drie. Vrouwen die hieraan ruiken, zo blijkt het sommige experimenten, voelen zich in het algemeen beter en geven ook aan dat ze lichamelijke opwinding ervaren. Dus het is heel interessant wat dat met een vrouwenlichaam doet. Ze vinden mannen aan wie ze worden voorgesteld ook aantrekkelijker dan wanneer die niet aan het stofje zijn blootgesteld. En het is grappig, want de hersenen van homoseksuele mannen reageren op dezelfde wijze op deze stof als de hersenen van vrouwen. Dus dat is natuurlijk super interessant. Maar hoe zit het dan met lesbische vrouwen? Nou, het grappige is dat met lesbische vrouwen doet dat dus niks. Dus dat die androstadienon, dat doet niks bij lesbische vrouwen als ze dat ruiken. Tenminste, niet in de vorm van opwinding of het aantrekkelijker vinden van de anderen. Het grappige is dat ze juist wel weer reageren op een lokstof die vrouwen afscheiden. En dat heet, daar komt die, estradienon. Oh, ik kan dit echt niet uitspreken, jongens. Google dit nog even, maar het heet estradienon. Nou, echt een tongbreker en een goede voor Scrabble overigens. Dus, maar los van alle moeilijke woorden is het dus interessant dat lesbische vrouwen dus aangaan op andere feromonen dan dat heterovrouwen het doen. Dus dat is eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, dat is dus wat er gebeurt. Dat is wel grappig, want in de dierenwereld heeft een andere onderzoeker onderzoek gedaan met vrouwtjesmuizen. En bij dat experiment gebruikten ze heteromuizen en die gingen ze blootstellen aan een bepaalde feromoon. En wat daar gebeurde, wat opviel, is dat de dames die daar bloot werden gesteld opeens seksueel geïnteresseerd waren in andere damesmuizen en ook probeerden om seks met ze te hebben. Dus dit zou er weer op duiden dat er wel als het ware iets geactiveerd kan worden. Nou ja, ondanks dat er dus vanuit de dierenwereld aanwijzingen zijn dat de omgeving wel invloed zou kunnen hebben op de geaardheid, is hier eigenlijk helemaal geen bewijs voor in de mensenwereld. Waardoor de bevindingen van Swaap eigenlijk nog rechtop staan. Hè? Dus degene die zegt, nee, het is eigenlijk al in de baarmoeder ontwikkeld. Het idee van Swaap dat geaardheid dus aangeboren is, blijft dus eigenlijk staande. Er moet echt nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar het idee dat het dus aangeboren is, Kan er misschien wel voor zorgen dat het soms ook makkelijker kan zijn om jezelf en je geaardheid te accepteren. Want je bent nu eenmaal geboren zoals je bent. En natuurlijk, het onderzoek naar de ratten geeft hier dan een kritische noot op. Maar er is echt nog te weinig onderzoek gedaan om hier conclusies uit te trekken. Dus er is echt meer wetenschappelijk onderzoek bij mensen nodig om hier echt iets mee te kunnen. Nou ja, het kan dus geruststellend zijn om te weten dat geaardheid waarschijnlijk een combinatie is van vooral aangeboren eigenschappen en misschien dus ook wat omgevingsfactoren, al is dat laatste nog in twijfel te trekken of dit daadwerkelijk het geval is. En dit staat eigenlijk heel erg in contrast met de verouderde opvattingen. De verouderde opvattingen waarbij seksuele voorkeuren als een soort keuze of een fase beschouwd werden. Dus, mocht je nou uit je omgeving horen, stel je geeft aan, ja, ik denk dat ik toch op vrouwen val. En als je dan terugkrijgt, het is maar een fase, het waait wel weer over. Of misschien geven mensen wel je het gevoel dat je de verkeerde keuze maakt door op vrouwen te vallen. Nou ja, dat zullen zwaapsbevindingen die van tafel vegen. En onderstrepen dat lesbisch zijn geen afwijking of iets kunstmatig is of iets aangeleerd is. Maar dat het eigenlijk een natuurlijke variatie is in menselijke seksualiteit. Nou ja, ondanks dat het nu natuurlijk heel interessant is wat de wetenschap hier allemaal van vindt. En dat vind ik natuurlijk ook, anders had ik er ook geen podcast over gemaakt. En het is ook interessant wat voor onderzoeken er allemaal zijn gedaan. Maar ondanks dat is het belangrijk om niet te vergeten dat we gewoon zijn wie we zijn. En we houden niet van iemand door wat hersenscans zeggen, wat opvoeding zegt of wat studies ons vertellen. Het gaat erom wat jij diep van binnen voelt. En ik hoor wel eens terug van vrouwen, oh, het zou zo fijn zijn om even in een hersenscan te kunnen liggen en te zien wat mijn geaardheid is, want dan is het gewoon duidelijk. Nou ja, zover is de wetenschap dus niet. En ergens, ja, hoe moet ik dit zeggen, zoals ik het al vaker aan heb gegeven, is het ook mooi, want als je ergens twijfelt over je geaardheid, is het belangrijkste om dichter bij je eigen gevoel te komen. En hoewel de onderzoeken naar de hersenen en geaardheid natuurlijk interessant zijn, is het allerbelangrijkste dat je dicht bij je eigen gevoel kan blijven en helemaal jezelf kan zijn. Nou, mocht je nou vragen of aanvullingen hierop hebben, dan mag je me altijd even mailen naar stella@vrouwenuitdekast.nl. Mocht je nou een onderwerp bedacht hebben dat je heel graag in deze podcast besproken zou willen hebben, dan mag je me ook altijd even een mailtje sturen. En mocht je nou twijfelen over je geaardheid en balen dat er helaas geen hersenscan mogelijk is die hier uitsluitsel over gaat geven, dan mag je me natuurlijk ook altijd benaderen om te kijken of ik je misschien kan ondersteunen bij het verder onderzoeken van je geaardheid. Nou, voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.